En als we deze weken hebben over lofprijs en aanbidding, dan hebben we het niet alleen over vormen. Of tot nu toe heb ik het nog niet eens over vormen gehad. Vanmorgen gaan we wel naar een paar vormen kijken. Maar dan hebben we het juist over dat God ons geroepen heeft. Dat Jezus gekomen is om de boodschap van het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. En wie van jullie weet nog wat het evangelie van het koninkrijk in de notendop was? De heerschappij van Jezus Christus in je leven en in je leefomgeving. Dat is in de notendop het evangelie van het koninkrijk. En als je dan kijkt naar wat Jezus ook zegt over de Heilige Geest, dan zien we dat de vervulling van de Heilige Geest eigenlijk de hemelse provisie is voor die aardse missie. De aardse missie is dat de heerschappij van Jezus Christus zichtbaar wordt in ons leven en in onze leefomgeving. Dat is de opdracht die Hij ons heeft gegeven, dat we discipelen maken, dat we ze dopen enzovoort. Maar om dat te kunnen doen, geeft Hij hemelse provisie. En dat noemt Hij de belofte van de Vader, of dat noemt Hij de Heilige Geest. En als de Heilige Geest komt, en als de Heilige Geest actief is in je leven, en je nodigt Hem uit, ik vind het heel erg leuk, we bidden altijd die zegenbeden, de genade van Jezus Christus. Daar zit zoveel in, want hij is het toonbeeld van genade. Hij is naar deze aarde gekomen om genade te geven. De liefde van de hemelse Vader, dat is de motivatie van de hemel om met ons in contact te zijn. En de gemeenschap met de Heilige Geest. En wat is de gemeenschap met de Heilige Geest? Koinonia, intimiteit, relatie. En wat is de bedoeling? Dat wij relatie hebben met de Heilige Geest. Daarvoor is Hij gekomen. En daarom vind ik het zo belangrijk dat jij en ik als mens en wij als gemeente leren wandelen met de Heilige Geest. In alle omstandigheden leren te zeggen wat Jezus ook zei. Niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Hemelse Vader, indien mogelijk, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil geschieden, uw wil geschieden. Het heeft alles te maken met ook die relatie met de Allerhoogste. En die relatie mogen wij ook met de Allerhoogste hebben door de Heilige Geest. Nou, zo hebben we gekeken naar twee Bijbelteksten, makkelijk te onthouden. Efeze hoofdstuk 5 en Galaten hoofdstuk 5. In Galaten hoofdstuk 5 zagen we de vrucht van de geest, wat eigenlijk ook beschrijft hoe dan die heerschappij van Jezus Christus in jouw leven eruit ziet. Maar we lazen daarvoor ook dat roddel, achterklap, oordeel, hoogmoed, bram en brem en braspartijen, weet ik veel hoe het er allemaal staat. Al dat soort dingen, dat niet de heerschappij van Jezus Christus is. En dan staat er dat zinnetje van, want als dit in jouw leven gebeurt, dan is het koninkrijk dus niet zichtbaar in jouw leven. En voor diegene is dus het koninkrijk niet. Ik heb het dan niet over behoud of wel of niet behoud. Daar was nog even een vraag over van, ja, maar spreekt het er niet over, ben je nou wel of niet behouden? Voor mij, die man die aan het kruis hing naast Jezus, dat hele lijstje van wat daar beschreven wordt in Galaten 5, dat was voor hem niet van toepassing. Hij was niet eens gedoopt en hij had een rot leven. En toch, vanuit de genade van Jezus Christus, kwam hij in de hemel. Ik geloof dat wij, niemand van ons, en hierin stap ik niet in een iedereen is gered leer. Begrijp me goed, ik geloof dat je echt door het geloof behouden bent, door een keuze te maken voor God. Maar of je die keuze wel of niet gemaakt hebt, werkelijk bepaalt niemand van ons, bepaalt alleen God. Dus ik denk dat die discussie niet eens een discussie is die wij te veel met elkaar zouden moeten voeren. Van, is die wel behouden of niet behouden? In mijn onderwijs, waar ik een keer eerder over gesproken heb, over breken met zonde, heb ik dat ook genoemd. Dus dat de valkuil van ons vaak is dat wij zonde categoriseren en proberen te zoeken van, nou, als je die zonde doet, kom ik wel in de hemel. En als ik die zonde doe, kom ik niet in de hemel. En dat is nog steeds goed en fout. En dat heeft niks te maken met relatie. Wij breken niet met zonde omdat we dan wel of niet in de hemel komen, maar we breken met zonde omdat we van God houden. Dat is een heel groot verschil. En zo is het ook op dit gebied. Natuurlijk geeft de Bijbel heel duidelijke richtlijnen, dat ieder mens een keuze voor Jezus Christus moet maken. Maar ik geloof dat wij heel voorzichtig moeten zijn in dat wij op die stoel gaan zitten waarin wij gaan bepalen die is wel gered of die is niet gered. Maar dan terug naar dit Bijbelgedeelte, Galaten hoofdstuk 5. Het spreekt over in de context van wat er voor staat, allerlei zaken die in elk geval helemaal ingaan tegen de heerschappij van Jezus Christus in jouw leven. Dan staat er voor die is het koninkrijk niet en dan staat er maar. Als je de vrucht van de Heilige Geest in je leven hebt, dan heb je de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede. Nou, en de rest wat Tim hier zo mooi gezongen heeft toen. Nou, toen zijn we ook naar Efeze hoofdstuk 5 gegaan. Dus makkelijk te onthouden, Galaten 5 en Efeze 5. En dat is bijna parallel. Paulus die gebruikt daar dezelfde woorden. Die zegt ook voor diegene is het koninkrijk niet. En die spreekt daar opnieuw over, zelfs over je taal, over wat uit je mond komt, de woorden die je spreekt. Als je daarin niet de heerschappij van Jezus Christus in jouw mond en in jouw handelen enzovoort de ruimte geeft, dan ben je daar ook een blokkade voor de zichtbaarheid van het koninkrijk van God in je leven. En dan staat er maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Dus dat spreekt zelfs over een keuze. En dan staat er zingt onder elkaar psalmen, hymnes en geestelijke liederen. En daarvanuit zijn we de afgelopen weken ook gaan praten van één van de, en er zijn nog veel meer sleutels, maar één van de belangrijke sleutels om de heerschappij van God zichtbaar in je leven te krijgen. En om de aanwezigheid van de Heilige Geest in je leven te krijgen, is lofprijs en aanbidding. En in de afgelopen weken heb ik daar ook een paar dingen van mijn eigen verhaal van verteld. En vorige week hebben we met name onderstreept dat God niet op zoek is. In de eerste plaats, in Johannes hoofdstuk 4, vers 24 en 25 staat het. Het staat, de Vader zoekt aanbidders. De Vader zoekt niet in de eerste plaats aanbidding. De Vader zoekt niet in de eerste plaats een lofprijs. Maar de Vader zoekt aanbidders. Dus tot nu toe hebben we het nog helemaal niet over vorm gehad. Maar we hebben het gehad over je hart. We hebben het gehad over de reden waarom. En we hebben het gehad over waar de Vader naar op zoek is. Vorige week eindigen we daarmee van man, als je dan ontdekt dat je Vader zo erg naar iets verlangt. Dat je Vader op zoek is. En jij weet dat jij zijn vondst kan zijn. Dat jij het antwoord op zijn zoektocht kan zijn. Hij zoekt aanbidders en jij kunt zeggen, ik wil een aanbidder zijn. En als u mij ziet, dan wil ik een vondst zijn. Dan wil ik dat u mij gevonden hebt. En die keuze hebben we vorige week gemaakt van, ik wil zo'n aanbidder zijn. Dat heeft niks te maken met alleen op zondag, maar juist alle dagen van je leven. Dat je zegt van, Heer, alsjeblieft, in alle omstandigheden, laat mij die vondst zijn van waar u naar op zoek bent. Dat ik zo'n aanbidder mag zijn. Nou, vanmorgen wil ik ook een beetje gaan kijken ook naar bepaalde vormen die de Bijbel onderwijst. En waarmee kun je dit vergelijken op verschillende. Ik heb ook juist lofprijs en aanbidding en intimiteit met God. Daar zitten veel parallellen ook met intimiteit tussen vrienden en intimiteit tussen man en vrouw. Er zitten heel veel parallellen waarin je van elkaar kunt leren. Ik heb daarin ook genoemd, dat ook bijvoorbeeld in een huwelijk gebaseerd op liefde en op trouw, begint het met een keuze en daarna is het ook iets waar je aan moet werken en wat je ook kunt leren. En zo is ook intimiteit met God iets waar je voor begint te kiezen, maar daarna moet je eraan werken, moet je erin investeren. Als jij nooit tijd neemt voor je vrouw, maar je praat graag over haar, hoe mooi ze is met je collega's en met je vrienden enzovoort, het is allemaal heel erg leuk dat je over haar praat en dat je haar zo fantastisch vindt en zelfs de hemel in prijst. Leuke woordspeling. Maar als je niet met haar praat en niet investeert in jouw directe relatie met haar, dan mis je het punt. Wat mijn verlangen ook is in deze gemeente, en als we het hierover hebben, is dat we niet alleen over God praten en God misschien zelfs alleen maar prijzen, maar dat we ook echt met hem praten en intimiteit met hem hebben. En daarvanuit ja, ook onder andere dus deze serie. Maar de realiteit is ook dat we hebben marriage course, we hebben pre-marriage course en we hebben vrienden en allerlei dingen die om ons heen kunnen staan. Als je getrouwd bent, kan het soms nodig zijn dat andere mensen je even tips geven om een goed huwelijk te hebben. Toen Petra en ik op de Bijbelschool zaten en wij voornemens waren om te trouwen, toen kregen wij van de school aangeboden een pre-marriage course, pre-marriage counseling. En hebben we verschillende gesprekken gehad. En een van de dingen die counselor observeerde was dat wij veel te idealistisch waren. Dus daar moesten even een paar ballonnetjes doorgeprikt worden. Wij vonden nog steeds van, nou ja, zo idealistisch is het wel hoor. Maar later kwamen we toch wel achter dat die man toch wel ietsje meer gelijk had dan wij toen dachten. Maar die heeft geholpen om fundamenten te leggen. En zo is het nog steeds. Zelfs na 12,5 jaar huwelijk vind ik het heerlijk om soms met vrienden of soms met mensen waarvan ik heb gezien van zo, die hebben jarenlang hebben die een goed huwelijk gehad. Daar kan ik van leren. En wat voor lessen kan ik van jou leren om te helpen voor mijn relatie. Nou, zo is het ook op het gebied van lofprijs en aanbidding. We hebben gekozen om een aanbidder te zijn. We weten waarom. Maar soms heb je gewoon even praktische tips nodig. Van hoe doe je dat dan? Hoe kunnen we hier dan in groeien? Hoe kan ik hier nou handen en voeten aangeven? En dat is mijn hart in waar we nu de schakeling een beetje in gaan maken. Ook rondom dit thema. Ik ga praktische tips geven. Ik ga eigenlijk kijken naar een groot voorbeeld. Die echt zo bekend staat om lofprijs en aanbidding. En dat is eigenlijk David. Van David kunnen we gewoon ontzettend veel leren. En in zijn psalmen vinden we ook een hele hoop praktische tips. Waar jij en ik van kunnen leren. Ik weet niet of je de psalmen wel eens doorgelezen hebt. Ik weet niet of je ze wel eens bestudeerd hebt. Maar wat ik prachtig vind van David is dat je bij wijze van spreken. Jan Sjoerd Pasterkamp die zei. David is de persoon in de Bijbel waar meer is over geschreven. We weten zelfs meer over de gevoelens en de emoties van David. Dan dat we weten over Jezus. Want onder andere in die psalmen, dan zie je wanneer die vrolijk is. En je ziet wanneer die baalt. Je ziet wanneer die denkt van, man, de doodsbanden hebben me in mijn greep. Maar ik hou me vast aan de Heer. Je ziet psalmen waarvan je denkt van, nou, vandaag had hij een goede dag. Vandaag scheen de zon en was alles goed. En koek en ei. En dit is een psalm van, hij had een goede dag. En een andere psalm, soms misschien direct de volgende. Nou, vandaag had die jongen een baaldag. En je ziet al die emoties, je ziet al die dingen waar David doorheen is gegaan. En daar kunnen wij gewoon ontzettend veel van leren. Ik heb op de Bijbelschool zelfs een cursus gedaan, specifiek om ook de psalmen te begrijpen, te bestuderen. En dat ging dan ook wel technisch over nou ja, alle vormen, proza en andere dingen. Taal vergeet ik altijd best wel heel snel. Maar ik heb er wel een aantal hele mooie patronen van geleerd. En een van de dingen die je bij David eigenlijk elke keer ziet, is dat hij is eerlijk over zijn gevoelens en over zijn emoties. Maar hij gaat er altijd mee naar God en hij kiest dan ook heel vaak, eigenlijk bijna is er geen psalm, er zijn een paar waarvan je denkt van nou deze dag lukt het hem echt niet om op eind echt even weer naar God te gaan. Maar bij de meeste psalmen zie je bijvoorbeeld psalm 13 van man ik zit hiermee en ik zit daarmee. Maar aan het eind van Heer maar ik zal u loven. Ik zal u prijzen. En zo zijn er heel veel verschillende woorden die gebruikt worden. We hebben het dan over lofprijzing en over aanbidding en dankzegging. En eigenlijk zijn dat drie woorden die je onder andere in de psalmen van David en het onderwijs die hij geeft noemt. En ook in het Nieuwe Testament, Paulus die schrijft er ook over. Dat zijn eigenlijk drie belangrijke dingen die je heel erg kunnen helpen om praktisch handen en voeten te geven aan onze opdracht om een relatie met God te hebben, om intimiteit met God te hebben en de keuze die we daarin ook hebben gemaakt. Allereerst nog even een paar dingen. Wat is nou de kracht van lofprijs en aanbidding? Ik heb er een paar dingen van op een rijtje gezet. Van nou, de vijand kan niet overleven in een atmosfeer van aanbidding. Echt zo. De vijand kan, die heeft een hekel aan lofprijs en aanbidding. Dat is wat je, als je kijkt naar de psalmen van David, zie je verschillende keren dat hij letterlijk dit soort dingen opschrijft. De vijand ligt aan mijn deur, ze staan me naar het leven, maar ik zal de Heere dienen en ik ga rustig slapen. Want hij heeft zich zo verlustigd in God en voelt zich zo veilig in zijn aanwezigheid. En in zijn hart zat een dusdanige mate van aanbidding en lofprijs naar God toe. Dat hij in dat alles wist van de vijand, die kan niet staan tegen lofprijs en aanbidding. Wat je ziet bij David is ook zijn ontzag voor God was vele malen groter dan zijn ontzag voor mensen en vijanden en ook het rijk der duisternis. Hij smeekt vaak, en dat zie je op verschillende plekken, dat hij zegt van Heer, ik heb liever uw oordeel over mijn leven dan het oordeel van mensen. Ik wil recht staan voor u. Ik heb liever dat, ik moet er even ietsje nuanceren. Ik heb liever dat ik in een goed blaadje bij u sta, dan dat ik in een goed blaadje bij mensen sta. En bij David zie je een fantastische mate van veiligheid bij God, maar ook echt een stuk ontzag voor God. Een vreze des Heren. Psalm 119 is er bomvol van over hoe hij Gods woorden vreest en ontzag heeft voor het woord van God. En daarin vindt hij veiligheid. En hij wist daarvanuit ook van de vijand, die kan gewoon niet staan, die heeft geen input, die kan geen grip krijgen op een mens, op een persoon die God groot maakt. Dus lofprijzen en aanbidding is echt een van de krachtigste vormen van geestelijke strijd. Door je te richten op God en hem groot te maken. Ik ken het ook in mijn eigen leven, meerdere keren, wat ik ook net zei, van als ik lofprijzen en aanbidding en de sleutel daarvan niet kende, had ik niet gestaan waar ik nu sta. Omdat ik weet van, maar ik zal ondanks mijn gevoelens, ondanks dat de vijand aan mijn deur staat, ondanks, ik zal u loven, o Heer. Het is een keuze. Een tweede ding is van als je gaat lofprijzen en aanbidden, dan zorgt het ervoor. Dus als je die woorden zingt, als je die woorden overdenkt, wat we vanmorgen ook deden, holy, holy, holy. Dan forceert dat jouw denken om gefocust te zijn op de waarheid en om los te komen van je gevoelens, los te komen van je emoties. Zou maar zo kunnen zijn dat jij hier vanmorgen zat terwijl wij de lied zongen. Dit is de dag die u ons geeft, u maakt mij blij. Hallo, Je moest dus weten hoe ik me vanmorgen voelde. Het is helemaal niet de dag die de Heer me geeft. Ik voel me helemaal niet vrolijk, ik voel me helemaal niet lekker enzovoort. En toch zing je het en we bleven het zingen, we bleven het herhalen. Maar ik weet niet of het bij iedereen gelukt is, maar ik geloof dat er zeker bij een aantal op een gegeven moment door het te herhalen en te overdenken. Het gebeurde in elk geval wel bij mij toen ik achter die piano zat. Door gewoon, ja Heer, dit is uw dag. Dit is uw dag. En de vreugde des Heren is mijn kracht. Dus als ik geen vreugde heb, want u bent vreugde, dan is uw vreugde mijn kracht. En door dat te overdenken en door dat te spreken en door dat te herhalen, verandert mijn denken en wordt mijn denken vol van de waarheid. En dat is zo belangrijk in die lofprijs, in die aanbidding, dat je je mond laat overstromen van de waarheid. Zelfs al gaan die waarheden soms in tegen je gevoelens. Mag je niet eerlijk zijn over je gevoelens? Zeker. Heb ik net ook al aangegeven dat David ook heel eerlijk was over zijn gevoelens. Maar daarvan uit, in de meeste gevallen zei hij van, maar dan komt er zo'n grote maar in zijn psalmen. De vijand staat aan mijn deur. En als er iemand depressief had moeten zijn, waarschijnlijk, Jan Sjoerd Passekamp is hier helemaal van overtuigd, waarschijnlijk was David een onwettig kind. Dus was die, dat was ook de reden waarom Isaïe tegen hem zei van, nou die ken ik niet, die zeggen ze bij de schapen. Al die zonen stonden op een rijtje, kun je op verschillende manieren onderbouwen. Ik weet niet heel zeker, maar stel je voor dat het wel zo is, dat hij een onwettig kind was. En heeft ontzettend veel tegenslag meegemaakt, spieren naar zijn kop en weet ik voor wat allemaal. En toch zie je dat David zegt, maar ik zal de Heere loven en ik zal kiezen om zijn naam groot te maken. Dus door lofprijs en aanbidding wordt je denken gericht op de waarheid. En wat gebeurt er ook, en laat ik ook gewoon, ik hou me bij mezelf, maar ik kan het ook bijbels onderbouwen, is als je lofprijs en aanbidding, als je hem groot maakt, als je hem dankt, en als je je focust op hem, dan merk je dat je wil wordt verzacht om zo meer in overeenstemming te komen met zijn verlangens. We hebben allemaal een wil, in onze ziel zit onze wil. En God heeft ons een eigen wil gegeven. En God gaat die wil nooit, zoals demonen dat wel willen doen, die gaat die wil voor jou nooit overnemen. Maar in lofprijs en aanbidding, in intimiteit met God, wordt jouw wil verzacht, waardoor het makkelijker wordt om te zeggen van niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Als je niet leert te aanbidden, als je niet leert zijn woord te overdenken en te laten klinken door je woorden heen enzovoort, dan wordt het steeds moeilijker om jouw wil in lijn te brengen met zijn wil. Maar door hem te loven, door hem te prijzen, door de woorden van leven over je lippen te laten komen. En dat is niet per se op een melodietje, maar dat kan soms ook gewoon door een woord, door een psalm van God hardop uit te spreken. En misschien nog een keer, en misschien nog een keer. En het woord van God op die manier te overdenken en uit te spreken en te proclameren. Wat gebeurt er daardoor? Langzamerhand wordt jouw wil, die komt steeds meer in overeenstemming met zijn wil. Als we God verheerlijken, dan wordt net als bij Abraham ons geloof opgebouwd. Als ik de tijd neem om in aanwezigheid van God te zijn en hem te loven en te prijzen, altijd groeit mijn geloof. Nou, ik heb er nog een paar staan, nog twee barrières worden omvergeworpen. Dat is een prachtig voorbeeld van koning Jozef, of met Jozefat, die op een gegeven moment strijders voor zich, of aanbidders voor het leger uitstuurt. En op een gegeven moment hoeft het hele leger niet meer te vechten, want vanuit die lofprijs en aanbidding begon God te vechten, begon God te strijden. En als we Jezus verhogen, komt er een stroom van leven naar ons toe, waardoor ons hart open gaat om de stem van de Heilige Geest te horen, waardoor we vreugde en genade ontvangen. Dus door te zeggen wat we vanmorgen ook even deden, Jesus. En wij als muzikanten waren vanmorgen even op zo'n plekje, van dat zelfs het tempo en het ritme en het volgende akkoord gewoon even bleef hangen. Waarom? Dat we even bleven hangen bij de naam van Jezus. En dan zeggen we, Jesus. Your name is holy. En als je dat doet, dan komt daar die genade en dan komt er de stem van de Heilige Geest en dan komt er de rust en de vrede. Er is een gigantische kracht in lofprijs en aanbidding. Nou, ik zal ook om de tijd denken, maar die drie dingen, dankzegging, lofprijs en aanbidding, zijn drie woorden die je in de Bijbel terugvindt. Ik zal niet alle Bijbelteksten met jullie gaan opzoeken, maar ik wil eerst even stilstaan bij dat stukje dankzegging. 1 Thessalonicenzen 5 vers 18, laten we die wel even opzoeken. Er staat dank God onder alle omstandigheden. Niet onder leuke omstandigheden of minder leuke omstandigheden, maar onder alle omstandigheden. Want dat is wat Hij van u die één bent met Jezus Christus verlangt. En er staat dan gelijk daarachteraan, doof de geest niet uit. En ik heb het vaker gehad, met jullie gehad over dat ik geloof dat lofprijs en aanbidding en aanwezigheid van de Heilige Geest in verbinding met elkaar staat. Ik geloof dat dat volgende zinnetje en het vorige zinnetje dichter met elkaar verbonden zijn dan wij ons soms realiseren. Als wij gaan danken onder alles, dan wakkeren we de geest aan. Als wij niet danken onder alles, en als we gaan mokken en weet ik voor wat allemaal, en nogmaals, je moet je eigen gevoelens en emoties nooit overschreeuwen, maar ik heb het over een basishouding en ook een keuze van hoe je omgaat met moeilijke omstandigheden. En hier staat, als je onder alles dankt, dan automatisch wordt dat vuur van de Heilige Geest aangewakkerd. Dankzegging doet dat. Dankzegging is als de lucht die op kolen blaast, waardoor het vuurtje gaat wakkeren. En als je gaat zeggen van, Heer, ik voel me shit en ik voel me, weet ik voor wat je allemaal misschien wil zeggen. Maar je zegt dan van, Heer, ondanks dat, ik dank u. Dank u wel dat u mijn leven hebt gegeven. Dank u wel dat u mijn prachtige vrouw hebt gegeven. Dank u wel dat u mijn prachtige kinderen hebt gegeven. Dank u wel dat u mijn prachtige gemeente hebt gegeven. Enzovoort. Dat je gewoon gaat danken. Dank onder alles. Dat is de kracht van dankzegging. In Psalm 100 vers 4. Daar staat, ga met een loflied zijn poorten binnen. Kom met dankzegging zijn poorten binnen. Als wij hier op zondag bijeenkomen, dan is het niet dat dit de poorten zijn waar we binnenkomen, maar er zijn hemelse poorten, er is de aanwezigheid van God. En wat is het protocol om binnen te komen? Ik heb hier een half jaar geleden of iets te langer geleden in de gemeente een aantal keren over protocol gehad. Ik heb het ook gehad over het protocol van liefde. Dat als we naar God toe gaan, dat het grootste protocol is liefde. Liefde in ons hart. Nou, als je die preken wil horen, download ze maar. Maar protocol heeft alles te maken met een manier van benaderen. En wat is het protocol om God te benaderen? Hoe mag je binnenkomen? Koningin Esther, als die binnenkwam bij de koning, had ze een bepaald protocol te volgen. Wat is het protocol om binnen te komen in de poorten van God? Dat is dankzegging. Dat is het protocol. Als je bij de hemelse vader komt, hij is onze hemelse papa. En hij is altijd bij ons. Hij is onze lieve Heer Jezus. Maar hij is ook almachtig God. Hij is een God die de hemel en de aarde geschapen heeft. En hij verdient ook ons ontzag. En daarom is het zo dat hier in de Bijbel, in deze tekst onder andere, er zijn er nog veel meer, wordt dat benoemd. Van kom zijn poorten met dankzegging binnen. Als jij een stille tijd wil houden, als jij even een moment wil nemen om met God te praten, hanteer dan dit protocol en ga gewoon eens opschrijven en nadenken, waar ben ik nu dankbaar over? Waarin kan ik mijn woorden laten overstromen van dankzegging? In alles. Dank onder alles. En kom zijn poorten binnen met een lofzang. Nou, dan is er nog het tweede woord is een stukje lofprijs. En laten we eens kijken naar Psalm 100. Daar staat, juich de Heer toe, heel de aarde, dien de Heer met vreugde, kom tot hem met een jubelzang, erkennen, de Heer is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij de kudde die hij wijdt. Als je hier naar kijkt, komt zijn lofzang, komt zijn poorten binnen, juich voor hem, lofprijs is een feest. Een woord wat heel veel voor lofprijs gebruikt wordt, is het woordje halal. En daar hebben wij het woordje halleluja van. Halleluja, loof de Heer enzovoort. Maar wat betekent halal? Halal betekent opscheppen. Halal betekent pochen. Halal betekent groot maken. En als er iets of iemand is waar je over mag halallen, is het niet zozeer over jezelf in eerste instantie of over je eigen prestaties, maar is het opscheppen over hem. En ik vind dat David hier een fantastische vondst heeft gevonden in Psalm 139 vers 14, onthoud die maar eens. Daarin zegt David dit, hij schept niet, hij zegt eigenlijk dit, ik loof u voor het wonder van mijn bestaan. Dus hij schept niet op over zichzelf, maar hij schept via God op over zichzelf. Dat is slim, hè? Maar dat is halallen. Dat is opscheppen. Dat is God danken voor alles wat hij doet en hem groot maken. En ik zie zelf, eigenlijk heb je, zou je kunnen zeggen, en ik heb drie woorden, dankzegging, lofprijs en aanbidding, maar eigenlijk zou je er vier van kunnen maken. Dankzegging, lofprijs en lofoffers. En wat is nou dat kleine nuanceverschil? Ik denk dat lofprijs datgene is wat gebeurde als God jou genezen heeft, jou heeft aangeraakt, je overwinning heeft gegeven. En je hebt gewoon een fantastisch cadeau gehad en daarvanuit ga je hem groot maken. Heer, u bent groot, u bent machtig, u bent fantastisch. En wat is een lofoffer? Een lofoffer is wat we vanmorgen misschien sommigen van ons ook deden, is ondanks onze gevoelens toch hem groot maken. Dan is het een offer. Lofprijs is gewoon, wauw, wat ben ik blij dat u me, weet ik voor wat, op dit gebied heb gezegend. Ik maak u groot en u bent machtig en u bent Heer. Dat is lofprijs en dat is makkelijker. Een lofoffer kost je wat, want dat is ondanks. Maar de Bijbel spreekt over allebei. Gewoon hem groot maken, over hem praten. Psalm 49 heb ik laatste keer voorgelezen. En daarin zie je ook dat vanuit dat halallen, vanuit het groot maken, David die maakt God groot. En in één keer zegt hij van, en een tweesnijdend zwaard is in mijn hand en daarvanuit krijg ik overwinning. Dus door God groot te maken, door te halallen, door op te scheppen over hem, door dat veel te doen en laat je mond hier vol van zijn. Niet alleen hier op zondagochtend, maar doe dit elke dag. Dit is een doctor's prescription van Lodewijk van Weeren. En neem het alsjeblieft mee. Ga elke dag even 5 minuten halallen. En ga de volgende dag 10 minuten halallen. En de dag erop 15 minuten enzovoort. En kijk wat het met je doet. Opscheppen over God. Kijk wat het met je denken doet. Kijk met wat het met je beeld doet. Kijk wat het met je dag doet. Door gewoon hem groot te gaan maken. Maar dan is er ook nog dat andere woord. En dat is aanbidding. En eigenlijk is het stukje lofprijs en dankzegging is iets wat je ook aan de buitenkant kunt doen. Is iets wat je met je woorden kunt doen. Maar aanbidding komt veel dichterbij. Halallen is die buitenkant, maar aanbidding is die binnenkant. Dat is die intimiteit. Het is een hartzaak. Spreuken 4 vers 23, daar staat boven alles, bewaak je hart. Als je niet uitkijkt, kijk, op het gebied van halallen en lofprijs en dankzegging kun je mensen, en misschien God, maar denk het niet, nog wel redelijk voor de gek houden. Het is relatief makkelijk om op te scheppen over God. En daarin kan, als je niet uitkijkt, kan ook gewoon een heel vroom sausje komen. En kunnen we allemaal heel erg religieus doen met elkaar. En dan geven we God alle eer voor alles enzovoort. Maar op het gebied van aanbidding kun je God nooit voor de gek houden. Aanbidding is die diepere intimiteit. Een woord wat voor aanbidding in het Nieuwe Testament gebruikt wordt is proskuneo. En wat betekent proskuneo? Is op je knieën vallen en de grond met je hoofd aanraken als een teken van diep ontzag. Knielen of languit op de grond liggen in diepe aanbidding om eer en hulde te bewijzen. Laten we Jesaja 55 nog eens opslaan. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven en mijn plannen jullie plannen. Aanbidding is de plaats waarin je beseft dat God zoveel groter is dan jij. Je bent je bewust van je positie. Je bent er niet vals nederig. Je bent er ook niet van, oh, ik ellendig mens. Misschien soms wel, dat kan ook. Maar je beseft je hoe groot God is. En hoe vele malen groter hij is dan jouw emoties en jouw gevoelens enzovoort. Dat is die plaats waar je zegt van, maar Heer, ik aanbid u, ik eer u. Dat is de plaats van ontzag voor God. Dat is de plaats van diepe intimiteit. En daarin kun je diezelfde levels hebben als wat ik net noemde over lofprijs. Het kan iets zijn van wat je doet omdat je iets leuks van God hebt gekregen. Maar het kan ook soms zijn dat je het doet ondanks je omstandigheden. En bij aanbidding is het soms ook een keuze. Dat je zegt van, Heer, het lukt me even niet, maar ik kies ervoor om u te aanbidden. Ik kies ervoor om intiem te zijn. Ik kies ervoor om te erkennen dat u groot bent, dat u machtig bent, dat u God bent. En een stukje egoïsme moet daarin verbroken worden. Ik weet dat in mijn leven, mijn aanbiddingsleven, een stabielere plaats kreeg toen ik dit besluit in mijn hart nam. Dat ik zei van, Heer, al zou u niets meer aan mij tonen van uzelf en geen enkel gebed van mij meer beantwoorden, behalve wat u al getoond heeft door uw woord en wat ik zie in uw schepping, dan ben ik tevreden. En dat heeft bij mij een hart van aanbidding een basis gegeven die stabiel is en die gewoon is, God verdient mijn aanbidding. Ik kwam erachter, het is hooghartig om God alleen maar te aanbidden als hij mijn gebed beantwoord heeft. Als hij doet wat ik zeg, als ik me lekker voel. En als ik me niet lekker voel, dat ik het dan niet doe. Dan verhef ik mij boven de almacht van God. Maar door in mijn hart een keuze te maken van, Heer, uw woord, wat u getoond heeft, en het werk aan het kruis, en wat ik in de schepping zie, is mij meer dan voldoende om u te aanbidden. En dan zou u nooit een gebed beantwoorden, heb ik wat voor omstandigheden ook, en er zijn verschillende dingen in mijn leven, net zoals Paulus dat zegt, doorn in het vlees, zijn dingen waar ik voor bid van, Heer, alsjeblieft, neem dit weg. Maar al zou hij het nooit doen, ik aanbid hem, ik maak hem groot. Al zou hij me niet genezen, al zou hij me niet dit geven, ik maak u groot, ik aanbid u. Want uw wegen zijn hoger dan mijn wegen. En als u een keer een andere weg kiest dan ik zou wensen en dan ik zou willen, ik kies er nog steeds voor om u te aanbidden. Ik zal u groot maken, want u bent God en ik niet. Daarom noem ik juist bij aanbidding deze Bijbeltekst uit Jesaja 55. Het is in plaats van erkennen dat Gods wegen altijd groter zijn dan jouw wegen. Hoger zijn dan jouw wegen. En het is een keuze van je hart. Het is een prijskaartje. Aanbidding heeft de hoogste prijs. Lofprijzen is relatief makkelijk in verhouding. Dat is misschien soms ook de reden waarom we soms ook wel ons wat comfortabeler kunnen voelen bij de lofprijsliederen. Je klapt wat makkelijker mee. Je wordt wat makkelijker meegesleurd in de tekst, in het ritme, in het vaste patroon. Het melodietje is bekend, het wijsje is makkelijk en de woorden die je zingt voelen goed. Daar is ook niks mis mee. Ik zeg niet dat dat fout is. Maar om op die momenten dan erna te komen wanneer het stil wordt. Of om gewoon in die plaats van een bidding te komen zonder een lied of zonder wat dan ook. Dat wordt kwetsbaarder. Dan word je dieper geconfronteerd met waar je staat in je relatie met God. En dat is niet gemakkelijk. En dan is het heel gemakkelijk om dan vervolgens maar allerlei externe factoren de schuld te geven van dat jij die ontmoeting met God niet meer kunt hebben. Ik heb daar wel last van in mijn leven. Als het me niet lukt, dan ga ik al die andere dingen. Maar als je op een gegeven moment een keuze maakt. Ik weet nog dat ik op de Bijbelschool heel veel met muziek bezig was, heb ik al verteld. En toen kwam ik een keer in de zomer terug in Nederland. En toen was ik in een zangdienst. En moet je nagaan, ik was gewend om met grote bands te spelen. Met blazers, partijen en saxofonen, trompetten en weet ik voor alles zat erop en eraan. En dan kom je in de gemeente en dan is de valsgitaartje. En dat was niet hier trouwens. Dat was ergens anders. En ik zat me op te vreten in mijn hart. En doordat God zei, hallo. En toen heb ik ook een keuze gemaakt. Maakt me eigenlijk niet uit waar ik kom, welke manier. Ik kies gewoon om u te aanbidden. Aanbidding is veel meer een keuze dan een gevoel. Aanbidding is iets geven, is iets heel anders dan iets ontvangen. In onze aanbidding en in onze lofprijs zijn we soms heel egoïstisch geworden. En lukt het ons makkelijker als het liedje of het melodietje is die wij al jaren kennen. En als er een keer een liedje of melodietje is die we niet jaren kennen, dan wordt het moeilijker. En ik snap dat ook heel goed. Bij mij, ik ben mens en mij triggeren bepaalde melodieën ook, bepaalde liederen. En dat mag ook. En tegelijkertijd moet dat niet de basis zijn. De basis heeft te maken met van hier waar ik ook ben. Of ik nou hier in deze kerk zit, of ik sta ergens op een hutje op de hei. Ik wil een aanbidder zijn. In die context staat ook die tekst van bid zonder ophouden. Met andere woorden, wees zonder ophouden je bewust van de aanwezigheid van God in je leven. En zonder ophouden, laat echt die doktersbeschrijving die ik net gaf, is een hele belangrijke. Ga maar halallah, ga maar dankzeggen en ga maar aanbidden. Halallen is hem groot maken. En aanbidden is, ik hou van u. Aanbidden is van, ik heb u lief. Aanbidden is van, als het kon zou ik u kussen. En ik kniel neer en ik buig neer. Niet om wat ik van u ontvang, of niet. Maar gewoon om wie u bent. Dat is aanbidding. En God zoekt aanbidders. Dankzegging, lofprijs, lofoffers, aanbidding. Nou, laten we daar sterker in worden met elkaar. Laten we daarin gewoon allemaal ook op persoonlijk niveau in investeren. En als we hier op zondag samenkomen, ik vond het vanmorgen in elk geval fantastisch. Op een gegeven moment, als ik heel eerlijk ben, ik zat achter die piano. En ik hoop dat jullie dit niet persoonlijk nemen, maar ik vergat jullie allemaal eventjes. En ik was gewoon in de aanwezigheid van God. Ik dacht gewoon van, Heer, dank u wel voor het talent dat ik piano mag spelen. En ik maak u gewoon even groot met die toetsen van me en met mijn hart en met mijn ziel. En dan is de aanwezigheid van God, dan voel ik dat donderen in mijn buik. Dan is hij er. En als we op die plaats kunnen komen met elkaar, ook als we hier samenkomen. Ik vond vanmorgen heerlijk om samen met jullie God groot te maken. En dan is het nog een veel dimensie verder dan als ik dat alleen achter mijn pianootje doe. Maar dat doen we met elkaar. En ik geloof dat dat de sleutel is voor dat het Koninkrijk van Jezus Christus zichtbaar wordt in ons leven en in onze leefomgeving. Amen. Heer Jezus, ik dank u voor uw woord. Ik dank u dat we u mogen eren, zoals we dat zongen. Holy, holy is our Lord God Almighty. Dank u wel, Heer, dat als wij u aanbidden, dat u uw troon bouwt, Koning Jezus. Heer, en dat u uw plaats inneemt. Heer, zoals ik het even vrij snel zei, maar als wij gaan aanbidden, daar in een atmosfeer van aanbidding kan de vijand niet overleven. En ons denken wordt gericht op de waarheid. Onze wil wordt verzacht om zo meer in overeenstemming te komen met uw verlangens. En ons geloof wordt net als het geloof van Abraham opgebouwd als wij uw naam groot maken en u verheerlijken. Barrières worden omvergeworpen. En als we u verhogen, Jezus, dan komt er een stroom van leven naar ons toe, waardoor ons hart open gaat om de stem van de Heilige Geest te horen, waardoor we vreugde en genade ontvangen. Heer, laat die levensstijl, die houding, zowel van ons als gemeente als van ons als individu, de realiteit zijn. Heren, zo willen we deze dienst afsluiten met gewoon een lied waarin we u groot maken. Heren, wil ik u vragen dat de genade van Jezus Christus. Zonder uw genade, Jezus, hadden wij hier niet kunnen staan. En de liefde van de hemelse Vader, hemelse Papa, zonder uw liefde had u Jezus niet eens gezonden. En de gemeenschap met de Heilige Geest, die koinonia, die intimiteit. De kracht, Heilige Geest, waardoor wij mogen lijken en kunnen lijken. En mogen leren te lijken op de Zoon Jezus Christus. Heer, ik bid dat die met ons zal zijn in alles wat we doen. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.